Shabbat shalom, goedemorgen iedereen. Het is heel prettig om weer te mogen spreken. En zoals jullie zien hebben we iedere keer dezelfde spreker. En dat is ook goed, want het bestuderen van het woord is een intensief gebeuren als je het goed wil doen. Maar God heeft mijn woord op mijn hart gelegd omtrent de parashat Tzav. Die als je het leest eigenlijk gaat over de uitleg van de offers. En wat wordt heel uitgebreid beschreven. Terwijl als we de haftara van deze week lezen, we eigenlijk lezen dat God die offers eigenlijk helemaal niet gevraagd heeft. Hij zegt letterlijk, ik heb niet om die in vlammen opgaande offers gevraagd, die ola offers. En die mincha offers, die meel offers heb ik ook niet om gevraagd. Contradict. Hoe kan het nou? We lezen toch in Torah dat God aan het volk, ons volk vraagt om ola offers en mincha offers. Zo zien we dat God eigenlijk altijd een diepere laag legt in hetgeen wat hij vraagt. Hij vraagt wat van ons om daar meer mee te bereiken. Als we kijken naar het ola offer, het opgaand offer, het in vlammen opgaand offer, het vuuroffer. Het wordt op verschillende manieren wordt het benoemd in vertalingen. Dan valt er één ding op. Dat het vuur van dat offer structureel moest branden. Er zat een continuïteit in dit offer. De priester was verantwoordelijk om dit offer te laten branden. Dag in en dag uit. En dat was best wel een grote taak. Hij moest zogezegd 's morgens vroeg opstaan om te kijken of dat vuur nog brandde. En in de nacht moest hij controleren of dat vuur niet uitging. Dus je had een nachtdienst. Waarom is dat zo belangrijk voor God? Eigenlijk legt God de nadruk op dat vlammetje die brandt in plaats van het offer zelf. Dat is het eerste wat al opvalt in de tekst van de Torah als we het lezen. Dus dat vlammetje. En we lezen dat ook in Vayikra 6, hoofdstuk 6, vers 1 en 2 en vers 5. Daar staat, Adonai sprak tot Moshe, draag Aharon en zijn zonen het volgende op. Dit is de instructie voor het ola-offer, het opgaand offer. Dat is wat op de brandstapel op het altaar in vlammen opgaat. De hele nacht door tot aan de ochtend. U zal dan als je dit leest zeggen, oh, in de ochtend mag het uitgaan, maar dat staat niet. Terwijl het altaar vuur gedurende die tijd brandend gehouden moet worden. Wordt er achteraan gezegd. En vers 5 zegt, en het vuur moet intussen op het altaar brandend worden gehouden, het mag niet uitgaan. Dus het vuur moest echt aanblijven. Continuïteit. En in deze tekst, dus hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 6, wordt dat wel 3 keer benoemd. Het vuur mag niet uitgaan. Het vuur mag niet uitgaan. Het vuur mag niet uitgaan. Dus dat vindt God belangrijk, als hij iets benadrukt. En ik ga niet alle offers behandelen, maar in dit geval maar 2. En het mincha-offer, daar valt ook iets op. Wat daarin opvalt is dat er eigenlijk matzot gegeten worden. Er is een gedeelte die wordt geofferd. En het gedeelte van het meel wat overblijft mag gegeten worden door de kohanim, de priesters. Maar er mag geen gamets aan toegevoegd worden. En wat gametz daadwerkelijk echt betekent is het volgende. Dat wat doet reizen. Dat wat doet reizen. Dus dat wat brood, zal men zeggen, laat groeien. Dat kan in dit geval zijn gist, zuurdezen, van alles wat je maar kunt bedenken. Dus iets wat doet reizen. Ook daarin zit uiteraard een diepere betekenis. Want vervul je de Torah daadwerkelijk als je met Pesach matzot eet? Is dat de kern van Gaga matzot, matzes eten? Of gaat dit feest wederom ergens anders over? Nou, Abarbanel was een rabbijn, leefde in Spanje. Hele kritische man, ik heb zijn commentaren. Soms ook best wel grappig in de dingen die hij zegt. Maar hij zegt in dit geval wel iets heel bijzonders, vind ik. Waarom die kohanim geen gamets mochten toevoegen aan het meel van het Mincha-offer. Het was namelijk afkomstig van het altaar, dat meel. Dus het was heilig. En als iets heilig is, dan moet het anders behandeld worden. Dus God gaf de opdracht om geen gamets toe te voegen. En volgens Abarbanel impliceerde dat dat de priesters zelf ook werden als een altaar. Ook zij moesten heilig zijn. Ook zij mochten niet in aanraking komen met die gamets. Want zij waren als het ware bronnen van verzoening voor God. Zij waren levende mechanismen waar God doorheen wilde werken. En later maakt vers 11 duidelijk dat alles wat met het Mincha-offer in aanraking kwam, heilig werd. Dat is wel heel bijzonder. Dus alles wat daarmee in aanraking kwam, werd heilig. Zoveel eigenlijk zwaarte, positief gezegd, legt God op dit offer. Dus ging het om de gamets? Nee, het ging om het doel van die gamets. En hiermee maak ik eigenlijk een sprongetje. Want wat kunnen wij van het Mincha en het Ola-offer leren? Wat is de diepe betekenis achter deze offers? En hoe kunnen wij deze offers praktisch inzetten anno 2023? Nou, wat is de betekenis achter de offers? Ik hoop serieus dat jij als eerste zal antwoorden dat Yeshua degene is die alle offers vertegenwoordigt. Dat Yeshua degene is die in één keer alle offers heeft vervuld. Maar hoe weten we dat? Als we bijvoorbeeld het boek Hebreeën lezen, dan lezen we onderdelen van Pesach en onderdelen van Yom Kippur. Hij is zo wordt hij benoemd als de ram, de bok, als het lam. Hij heeft twee titels. Hoe kan dat nou? Zijn offer is zodanig groot dat er alle offers aan verbonden worden. Ik hoop daadwerkelijk dat je dat als gedachte hebt. En als je het niet hebt, dan wil ik het in je hoofd plaatsen. Want van daaruit kunnen we de dingen beter begrijpen. Er staat in Hebreeën in Ivrim hoofdstuk 9, vers 27 en 28. Zoals de mensen slechts één keer moeten sterven en na hun dood komt het oordeel. Ook zo heeft Mashiach één keer zijn wezen geofferd voor de zonde van velen. Maar ook voor de verzoening van velen uiteraard. Dat zeg ik erbij. Maar bij zijn tweede komst verschijnt hij niet voor onze zonde, maar voor degene die hem verwachten. Dus één keer sterven was voldoende voor ever, voor altijd, olam, eeuwig. Hoewel we dus in de Torah het volgende lezen, dat er een dag van verzoening is, Yom Kippur, en een dag van verlossing, Pesach, mogen we dat in Yeshua als het ware niet uit elkaar halen. Kunnen we niet zeggen dat dat straks zou komen op het moment dat hij terugkomt rondom de najaarsfeesten, bij wijze van spreken. Ook daarin kunnen we discussiëren, maar ik noem het even als voorbeeld. Nee, Yeshua heeft alles in al vervuld door die ene keer te sterven. Zo groot is zijn offer. Toch moeten wij ons meer verdiepen in de offers, willen wij nog meer begrijpen wat Yeshua gedaan heeft. Dus vanuit die stap wil ik verder kijken met jullie. Volgens de rabbijnen, volgens Targum Jonathan, dat is een middeleeuwse vertaling Aramees van de Torah, waar je eigenlijk geperificeerd ziet de gedachten van de rabbijnen uit die tijd. En die zeggen het volgende, waarvoor werd dat Ola-offer gebracht, dat opgaand offer? Het werd gebracht, zeggen zij, voor de misstappen van het hart. De errors in onze gedachten. De zondige gedachten die we hebben. De foute keuzes die we gemaakt hebben. In eerste instantie voor de priesters. Maar uiteindelijk natuurlijk ook voor het hele volk. Ga eens bij jezelf na. Hoe vaak heb je niet een error in je hart? Dat de navigatie van je hart toch de verkeerde kant op gaat. Voor mannen is dat misschien wel anders dan voor vrouwen. Maar we hebben daar last van als mens. Dat kunnen we niet zeggen. Dat we zonder zonde zijn. Want als we zeggen dat we zonder zonde zijn, dan zijn we geen kinderen van God. Dat leert Jochen aan ons. Dus we moeten beseffen dat we iedere dag errors in onze harten En hart is hetzelfde als gedachten in het Hebreeuws. En onze gedachten hebben. Dus we moeten eigenlijk klaarstaan om de Shuva te maken. En als we lezen in Vayikra Rabbaas, hoofdstuk 7, vers 2, staat er iets, laten we het zeggen, interessants. Er staat het volgende. Iemand die de Shuva maakt, is gelijk aan iemand die bouwt aan de tempel en het altaar. Het is alsof hij alle offers van de tempel brengt. Denk eens even aan wat Yeshua gedaan heeft. Wat heeft Yeshua gedaan? Hij heeft voor ons bewerkstelligd dat alle offers, als het ware, gebracht zijn door hetgeen wat hij gedaan heeft. Hij heeft voor ons, als het ware, teshuva gemaakt bij God. Hij heeft gezegd, Daniel gaat in de toekomst teshuva maken, voor ik sterf voor zijn zonde. En je kan je eigen naam erin vullen. Dat heeft hij gedaan. Het is niet dat de rabbijnen het zeggen, dat ik daarom zeg, oh, vind ik het ook. Maar deze gedachte is interessant, want dat is het doel van de offers. Helemaal niet het vuur, het dier wat erop ligt, maar de hartsgesteldheid die erachter zit. En dan de tweede vraag is, welke tempel halen de rabbijnen hier eigenlijk aan? Het is alsof je bouwt aan de tempel en aan het altaar. Arskroll-commentaar zegt het volgende. Elke Jood, elk mens moet een menselijke tempel zijn. Ve'asulir Beit Mikdash. Hebben we nog net gezongen. Ve'asuli Beit Mikdash. Maak mij een tempel. Rein en heilig voor u. Dus de rabbijnen zeggen, elk mens moet een menselijke tempel zijn. Als hij heilig is, dan is ook zijn persoonlijke tempel heilig. Als hij zondigt, ondermijnt hij dat maar. Als iemand de shuva maakt, is het alsof hij zichzelf vernielt. En tevens de tempel in zichzelf vernielt. Dus wij kunnen onze tempel vervuilen en we kunnen onze tempel reinigen. Hé, dat heeft dan toch weer ook met Chanukka te maken. Dus we zien hier dat ook feesten weer door elkaar heen lopen. Dus dat Ola over was voor die innerlijke reiniging voor ons, voor onze ziel. Voor de eros in ons hart en de eros in onze gedachten. Dat is een teken van dat moet niet één keer gebeuren. Je moet niet één keer teshuva maken. Je moet niet één keer een ontmoeting met God hebben. Dat moet je verlangen dagelijks in zijn. Je moet niet één keer in het verleden zeggen, ja, toen geloofde ik in Yeshua, toen heb ik mijn hart aan hem gegeven. Dat moet dagelijks zijn. Dagelijks. Wat viel de Romeinen op aan de tempel? Iedereen weet het toch? Dat vuur dat nooit stopte. Dat vuur dat altijd bleef doorgaan. En een God die, waar geen beeld in de tempel stond. Voor een God die ze niet zagen. Daadwerkelijk Romeinse geschiedschrijvers hebben dat opgeschreven. Rav Shaul gaat nog een stapje verder, Paulus. Hij zegt, weten jullie niet dat jullie een lichaam een tempel is van de Ruach HaKodesh, van de Heilige Geest, die in jullie woont, die jullie hebben ontvangen van God, en jullie zijn niet het bezit van jullie zelf geweest. Hoor dat even goed. Jullie zijn niet het bezit van jullie zelf geweest, want jullie zijn gekocht met een prijs, geef daarom glorie aan God, met jullie lichaam en geest, die van God zijn. Wij zijn nooit mens op zichzelf. Wij zijn nooit bezit van ons eigen. En kunnen we zelf bepalen wat we doen met ons leven. We mogen het wel doen, maar dan lopen we ons doel mis. Wat deze tekst duidelijk maakt, is dat wij bezit zijn van God. Dat God vanaf dag 1 dat we geboren worden, in ons lichaam wil wonen. En ons zich daar wil vestigen om zijn glorie door ons heen uit te werken. En als wij die hoge prijs die Yeshua betaald heeft, dat offer, aanvaarden. En die Heilige Geest, de Ruach, ontvangen. Dan kunnen we zeggen, onze tempel wordt bewoond door de juiste persoon. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Dat is wat we willen. We willen niet de stem van onszelf horen of van de wereld, maar de stem van de Allerhoogste God. Het is, lieve mensen, een Joodse opdracht om de tempel te bouwen, toch? Een Joodse opdracht. Iedere dag bidden Joden vanuit de Amida dat de tempel spoedig herbouwd gaat worden in onze dagen. Hebben we net nog gebeden, zodat de offers weer gebracht worden. Het is een verlangen. En dat is iets fysieks. Maar zowel Rav Shaul als de rabbijnen zijn het erover eens dat het gaat om onze lichamelijke tempel. Dat dat als eerste hersteld moet en mag worden. Iets interessants. Toen de kinderen van Israël terugkwamen uit Babylon, bouwden zij Jeruzalem weer op. Ze bouwden hun huizen op, ze waren moe en ze stopten. We gaan nu wonen in het land. En God werd boos op het volk Israël. En hij sprak door de profeet Haggai. En hij zegt het volgende. Dit zegt Adonai Tzevaot. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Want met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen. Met andere woorden, als je stopt met bouwen, dan stopt ook de groei in relatie met God. En we kunnen moe zijn en we kunnen afgetopt zijn en we kunnen misschien geen visie hebben. Maar er staat altijd iemand op die zegt, bouw verder aan die tempel. Zowel de fysieke tempel moet staan als jouw lichamelijke tempel moet staan. God stimuleert het volk weer. En uiteindelijk weten we dat door middel van Nehemia de muren van Jeruzalem zijn opgebouwd. En de tempel is opgebouwd. En dat die vele malen die muren zijn afgebroken door alle vijanden. En dan komt Zerubbabel. Dat was geen Babyloniër. Dat was een afstammeling van koning David. En daar spreekt God de woorden tegen. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. De geest van God, de ruach van God, is daadwerkelijk, wat Rav Shaul zegt, de drijf die we moeten hebben om te kunnen bouwen aan die tempel. Als onze tempels niet staan, gaat God ook niet staan. Dus we moeten opstaan, we moeten staan en dan kan God door ons heen werken. Wij zijn levende mechanismen. Later haalt Rav Shaul aan dat als wij hoereren, wij zondigen tegen ons eigen lichaam. 1 Korinthe 6, vers 18. Dus als wij hoereren, zondigen wij tegen ons lichaam, tegen de tempel. Hey, gaat dit echt over hoererij of gaat dit over iets anders? En wat bedoelt Rav Shaul eigenlijk tegen zondigen tegen ons lichaam? Het volgende. Een mens, zowel man als vrouw, zal slecht functioneren als hij zich enkel verbindt aan het aardse, aan het fysieke, aan hetgeen wat hij kan aanraken. Wij zijn meer als lichaam. Wij zijn meer als lichaam. Zondigen tegen het lichaam impliceert het volgende. Alle zonden die een mens begaat zonder ooit de shuva te maken. Dus we kunnen zondigen. De eros in ons hart. In onze gedachten, het opgaand offer. Maar als je nooit de shuva daarvan maakt, dan zondig je tegen je lichaam. En Rav Shaul haalt één ding aan, hoereren. Dat doet hij bewust, omdat dat daadwerkelijk de grootste zonde is die een scheidingsmuur maakt tussen ons en God. Avodah Zarah, dus afgoderij, wordt verbonden aan hoererij. Waarom? Omdat alle andere volkeren tempelprostituees had die de afgodendienst als het ware meer kleur gaven, laat ik me even zo zeggen. Maar dat is dus niet wat God wil. God wil geen hoererij, geen overspel. De lezing van deze week uit de Haftara maakt ook duidelijk, ons volk heeft kinderen geofferd, vreselijke gedachten, om valse goden te dienen. Wij moeten niet zondigen tegen ons lichaam. Ons lichaam moet rein zijn. Dan kan God, zo zwart wil ik het niet leggen, maar wel even als gedachtegoed, volledig door ons heen werken. Yeshua ben Sirach leefde anderhalve eeuw voor Yeshua en die heeft het volgende gezegd. Een man die ontucht begaat, vindt alle brood lekker, hij zal niet ophouden totdat hij doodgaat. Dan kom ik terug op het woord wat Jonathan vorige week verteld heeft. Dan zit die zonde in je nieren, in je lichaam. dan ben je als het ware één geworden met die zonde. En dan kan gebeuren wat er in Michelet hoofdstuk 7 staat, Spreuken hoofdstuk 7 vers 27, over hoererij. Haar huis is het voorportaal van Sheol, van het dodenrijk. Daar begint de weg naar de dood. Als je je vereenzelvigt met zonde en je daar niet meer van afkomt. Maar nogmaals, die hoererij staat letterlijk voor alle zonden. Alle zonden, want Yeshua is gestorven niet alleen voor de hoererij, maar voor alle zonden in deze wereld. Je zet de deuren wijd open voor Sheol als je dat brood eet, ervan proeft en denkt dat smaakt naar zoveel meer. Ik heb niks meer nodig. Nu gaan we weer even terug naar het Ola of het opgaand offer. De priester bracht zijn lichamelijke zonden, zijn errors, op het altaar. Dat van het volk. En als hij dat deed, werd hij zelf als het ware minder en God meer. Hij zorgde ervoor dat hij een besef kreeg. Ik moet mij inzetten om mijn vuur minder te laten branden. Maar het vuur van God eeuwig aan te laten staan. Dagelijks. Mijn vraag aan jou is, ben jij dagelijks bezig met het breken van jouw lichamelijke zonde? Dat kan van alles zijn. Een verslaving kan het zijn. Dat kunnen je kromme gedachten zijn. Dat kunnen je leegtes invullen met materialisme. Dat kan zijn dat je thuis anders bent dan op je werk. Het kan van alles zijn. Er is maar één weg om daar te shuva in te maken. Dat is letterlijk Yeshua. Letterlijk verlossing. Hij is degene die omkeer maakt. En dan de matzot in het mincha-offer. Dat als we de matzen zien, plat, zitten gaten in. Hè, geen lucht, niet, geen opsmuk. Dat leert ons om ons lichaam rein te houden. Daarom hoort dit woord bij elkaar. Dus eerst dat offer, het opgaand offer, daarna de matzen als teken van zo moet ik zijn. In het volgende hoofdstuk zal ik daar iets dieper op ingaan. Ze kregen dus de opdracht, geen gamets toevoegen, niet doen. Net wordt het ook al gelezen. Rav Shaul zegt, als wij Pesach vieren, dat kunnen we lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 5, moeten we dat doen door niet een beetje gamets toe te voegen. Want een beetje gamets zorgt ervoor dat het brood rijst. We moeten die oude gamets, alles wat doet rijzen, ons hart, hoogmoed enzovoort, moeten we weghalen, zodat we met een zuiver deeg God kunnen dienen. Het is allemaal metaforisch natuurlijk. Het is om ons aan het denken te zetten. Maar de Talmud, die gaat hier dieper op in. Talmud Bavli, die zegt het volgende. Het is openbaar bekend voor u dat het onze wil is om uw wil te doen. Maar wat houdt ons tegen om uw wil te doen? En dan wordt er letterlijk gezegd, de gamets in het deeg en onze onderworpenheid aan vreemde koninkrijken. Dus de galut, waardoor we een rijk moeten dienen, een koninkrijk waar geen rekening altijd wordt gehouden met Gods wil. En de gamets. En als je naar dat commentaar kijkt, staat er iets heel bijzonders. We lezen dat er staat dat we matzot moeten eten. Maar het commentaar die gegeven wordt is matzot zonder de leesteken kun je ook lezen als mitzvot. Is daadwerkelijk waar. Je kan het lezen als mitzvot. En er staat geschreven, je zult de matzot in acht nemen. Maar je kan ook lezen, je zult de mitzvot in acht nemen. Dit wil ik een level dieper draaien. Door de mitzvot in acht te nemen, door Gods geboden in acht te nemen, Gods wil te doen dus, sluiten wij de deur om gamets te laten groeien in ons leven. Door Gods wil te doen, Gods bedoelingen na te volgen, beperken we de gamets in ons leven. Dat houdt het volgende in. Door Gods wil niet te doen, door zijn geboden, die natuurlijk heel breed zijn, zijn mitzvot, zijn opdrachten te ontlopen, openen wij de deur voor chametz. Letterlijk in ons huis, maar ook in onze aardse tempel, ons lichaam. Dan kunnen wij de deur openzetten om verbonden te zijn aan onzuiverheid, onreinheid, zonde in het algemeen. Dus mijn vraag aan jou is, welke deuren heb jij mogelijk opengezet? Denk er eens over na. Er staat daadwerkelijk dat er voorwaarde is om bij het volk Israël te horen. En er staat, degene die chametz eet, in het Hebreeuws staat letterlijk, zijn ziel wordt afgesneden. Dus het niet eten van chametz, en we weten allemaal dat chametz dus meer inhoudt als daadwerkelijk die gist of het zuurdezen, maar het niet eten van chametz, dus het niet toestaan van chametz in je leven, is een voorwaarde om bij God te horen. Moeten we dan perfect zijn? Jullie weten dat ik stagiaires begeleid en dan hebben ze een examen. En dan zeg ik eens, kijk eens wat hier staat. Hier staat onvoldoende, voldoende en goed. Er staat geen uitstekend. Dan zijn ze zenuwachtig. Dan denken ze, ik moet alles perfect doen. Nee, dat hoeft niet. Je kan het of goed doen, of voldoende doen. Dat is ook goed. En onvoldoende moet je nog een keertje overdoen. Maar we hoeven dus niet perfect te zijn. Maar moeten wel streven naar een voldoende of een goed. In Gods koninkrijk. En als laatste, gekoppeld aan al deze woorden die ik vandaag met jullie wil delen, wil ik via de matzot, de link leggen met onze verlosser Yeshua. Yeshua zegt namelijk zelf in de tekst die we hebben gelezen in de Brit Chadasha, dat hij het levende brood is. Het voedsel wat we daadwerkelijk nodig hebben. Dus wederom, we hebben de fysieke matzen. Als we de hele week matzes eten, zou ik trouwens niet aanraden met Pesach. Er zijn nog meerdere varianten, je mag meer als matzes eten. Maar als we de hele week matzes eten met Gag en Matzot, vervullen we niet direct het gebod. Het is de pardes, het concrete antwoord op hoeveel je Pesach viert. Maar er zit meer achter. Yeshua zelf zegt dat dus al, ik ben het brood wat je daadwerkelijk nodig hebt. We lezen dat er een menigte mensen, naar het wonder van de brood en de vissen, op zoek gaan naar Yeshua. Yeshua heeft brood gezegend, één brood worden wel honderden broden. Hebben ze gezien, wauw, bijzonder, voedsel, iets tastbaars. We willen Yeshua zien, waar is hij? Hey, die boot is weg, ze zullen vast naar Café Nachum zijn. Kafeinen. Ze vinden daar Yeshua. En ze zeggen, waar was uw rabbi? En dan zegt Yeshua het volgende. Hij zegt, amen, amen. De waarheid. Amen, amen. Ik zeg u dat u me niet zoekt omdat u tekenen hebt gezien. Maar omdat u brood hebt gezien en werd verzadigd. Werk niet voor voedsel. Dit moet je even goed onthouden. Dat vergaat, maar voor voedsel dat houdbaar is voor het eeuwige leven, dat de mensenzoon u zal geven. God heeft dit door hem gegarandeerd. Het woord voedsel in het Aramees is malkuta. Malkuta. En dat is verbonden aan het woord malguta. En malguta betekent koninkrijk. Hetzelfde wortel. Dus malkuta is voedsel en malguta is koninkrijk. Dus Yeshua zegt, werk niet voor een koninkrijk dat vergaat, maar voor een koninkrijk dat houdbaar is voor het eeuwige leven. We hebben dus een keuze altijd. We hebben een keuze om dus mens te zijn, ons lichaam te gebruiken voor ons eigen doeleinden, en dan te sterven en te denken, nou, we zien het wel. Of we hebben een keuze om ons lichaam te gebruiken voor God, het koninkrijk voor God, en ons daarvoor in te zetten, met wel eens wat flinke uitdagingen die daarbij komen kijken. Ja, zeker. Maar Yeshua wil ons stimuleren vanmorgen. Werk niet voor een koninkrijk voedsel dat vergaat, maar voor voedsel Malkuta, dat houdbaar is voor de eeuwigheid, voor eeuwig leven. Hoe hield Yeshua zijn weg rein? Ja, nee, dat kon hij gewoon. Hij was zo voor God. En nee, we lezen toch in het woord dat Yeshua verleid wordt door de monden van verschillende farisim of sadisim. Door Satan zelfs in Lucas 4 en in Matthäus 4. Hij wordt verleid door Satan. En dat is niet één keer gebeurd. Yeshua is structureel continu verleid door de tegenstander. Zelfs door Kefa, die zegt, ik wil niet dat u sterft, ik ga u tegenhouden. Verleider, Satan, zegt hij dan, ik wil dat je je mond houdt. Hij snoert de mond van Satan op dat moment. Dus Yeshua wist en op deze aarde zeker wat verleiding was. Hoe kon hij zijn pad rein bewaren? Want hij is ons voorbeeld. Ten eerste zien we dat Yeshua een koninkrijk dient die niet van deze aarde is. Zegt hij ook tegen Pilatus. Mijn koninkrijk is niet van hier. Ik dien een ander koninkrijk. Jij hoort tot dat koninkrijk. Dat is punt 1. En geloof je dat? Ten tweede lezen we dat het volk een verlangen kreeg om het koninkrijk van God te proeven naar die woorden. En die zeggen, onze voorouders hebben dat ook geproefd. Die hebben manna gegeten. En Yeshua zegt, het was niet Mozes die die manna liet neerdalen. Het was mijn vader in de hemel die dat brood deed neerdalen. En dat brood, dat ben ik. Ik ben het brood, de matze, de manna van het leven. Je moet mijn woorden tot je nemen. Mijn koninkrijk. En dan vul jij je lichaam met het goede. Ook maakt Yeshua duidelijk. Op het moment dat Satan hem verleidt, zegt hij. Men, hè, die steen daar, verander die in een brood en je zult leven. Yeshua had honger. Hè? En Yeshua zegt, men kan niet leven van brood alleen. Maar van ieder woord dat door Adonai gesproken wordt. Had hij niet van zichzelf. Rechtstreeks uit de Torah, uit het boek Deuteronomium, sprak Yeshua en Satan ging weg. Er zit kracht in het woord van God. En op dat moment had hij Satan door het woord overwonnen. Ik wil één ding duidelijk maken. We kunnen Satan niet overwinnen door woorden van de rabbijnen. We kunnen Satan niet overwinnen door een Arameese vertaling of een Griekse vertaling. Of door welke bron dan ook. Alleen door het woord van God te proclameren. Het woord van God is krachtig. En na dit gebeuren openbaart Yeshua zich in Galilea. Hebben jullie enig idee waarom in Galilea? Hebben jullie wel eens over nagedacht? Buiten het feit dat de profeten het voor zeggen. Het woord Galilea. Wat zei Jelle? Van de week gestudeerd en ik kwam iets moois tegen. In het Aramees is het woord Galilea Galiana. Galiana. En het woord Galiana komt van het woord Gela. En Gela betekent manifestatie, openbaring. Dus dit gebied was als het ware voorbereid door God om de Mashiach te openbaren. Dit was het gebied waar de openbaring van Mashiach en de manifestaties van Mashiach als eerste zouden plaatsvinden. Maar daar is wel wat aan vooraf gegaan. Namelijk, Yeshua overwon Satan door het woord van God. Door het koninkrijk, hij werd er ook voor verleid, hè? Ik geef je alle koninkrijken van de wereld. Maar het koninkrijk van God hoger te achten als de koninkrijken van deze wereld. En nu ga ik afsluiten. Nogmaals, door het woord, in en op het woord te staan, overwon Yeshua de verleiding van Satan. Geldt ook voor jou en voor mij. De priesters moesten beseffen dat het woord van God hun leidraad was. Door die opgaande offers, door die matzes te eten. Niet hun eigen wil, Gods wil. En ze moesten dat zonder gamets doen, zonder opsmuk, zonder eigen invulling. Door te getuigen overwinnen wij Satan. Er staat een tekst in de Bijbel, Openbaring 12 vers 11. Wij overwinnen Satan door het bloed van het lam en door het woord van ons getuigenis. En wij hebben ons leven niet lief tot in de dood. in de Haggada. Staat daar iets over bloed geschreven? Klein beetje, hè? Bloeddruppels voor de plagen. Met dit bloed, wat hier wordt aangehaald, daar zit de kracht in. Om niet alleen de afgoden van Egypte te overwinnen, de afgoden in jouw leven, de afgoden in jouw gedachten, de afgoden die je misschien dit jaar tot je hebt genomen. En daarom wil ik samen met jullie deze tekst proclameren, zodat onze ware levenskracht, deze Pesach, hersteld gaat worden. Onze ware levenskracht is Yeshua. Mozes komt niet voor in de Haggadah. Wel de verwachting van Mashiach. Daar ligt de nadruk al op hem. Dus laten we straks met z'n allen proclameren. Wij overwinnen Satan door het bloed van het lam. En door het woord van ons getuigenis. En wij hebben ons leven niet lief tot in de dood. Willen we daarbij gaan staan als eindiging van deze drash. En daarna zal ik jullie de zegen geven. Ik spreek het uit over jullie en jullie spreken het uit over elkaar. En we zeggen hiermee, wij zijn kinderen van de Allerhoogste God, gekocht en betaald door dat bloed. En door dat woord waar we over mogen getuigen. Wij overwinnen Satan door het bloed van het lam en door het woord van ons getuigenis. En we hebben ons leven niet lief tot in de dood. Amen. En Shabbat. Shalom.